ons als we vanmiddag onderwijzen over de diligent, ons willen bezighouden, het boek Zacharia. Een boek hier dat spreekt van onze tijd, een toekomst die wellicht dichterbij is dan we beseffen. Een boek vol waarschuwingen, een oproep tot bekering, maar ook waarschuwingen voor de heidenvolken en beloftes dat het volk van de Joden en wij, die op die edele olijf Israël zijn geënt, en voor ons van Israël zegt u dat we uw oogappel zijn, zowel voor ons als van Israël. Uw uiterst gevoelige deel, als wij het zo mogen zeggen, heren, doet ons beseffen, heren, dat we een prachtige positie hebben bij u. En dat we een prachtige toekomst met u samen tegemoet gaan. Hoewel de lijden te wachten staat, maar dat weegt niet op, zegt u zelf. Tegen wat ons te wachten staat bij u zelf, prijs u ervoor. Zegen ons samen hier in Jezus' naam. Amen.
Amen. Ja. Zo. Zet nog even aan. Nou, hartelijk welkom allemaal weer bij de vierde middag, elke laatste dinsdag van de maand, vliegen bij je. Het is alweer maart en we zitten alweer in lentezon. En vanmiddag, het vierde hoofdstuk dus van Zacharia. Dat wil ik even met u lezen. Het zijn 14 versen, dus valt mee. Maar, zoals onze broeder ook al in zijn gebed zei, uiterst actueel. Zacharia 4. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Er zijn natuurlijk meerdere vertalingen in omloop. Maar de herziene vind ik heel erg fijn. Ik ga lezen. Nou, heb je het gevonden? Nog niet. Dan kan ik de tijd vol praten natuurlijk. Ik kan ook even wachten. Zacharia 4. Ja? Nou, hartstikke fijn. Daar staat boven bij mij het vijfde visioen. De gouden kandelaar en de twee olijfbomen. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij. Zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, zie en zie een kandelaar. Geheel van goud met een olievaatje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop zeven bijbehorende lampen met telkens zeven toevoerbuisjes aan de lampen die daarboven zitten. Met twee olijfbomen ernaast en aan de rechterkant van het olievaatje. Één aan de rechterkant van het olievaatje en één aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heer tot Zerubabel, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer van de legermacht. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep, genade, genade, zei hij. Het woord van de Heer kwam tot mij, de handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest, zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermacht het mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel. Die zeven zijn de ogen van de Heere die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de tweede keer antwoordde hij, ik en zei tegen hem, wat betekenen die twee olijftakken die door twee gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop zei hij, dit zijn de twee gezalfden die bij de heren van heel de aarde staan. Tot zover, letterlijk zonen van de olie. Nou, ik hoop dat jullie allemaal ook zonen en dochteren zijn van de olie. Want waar is daar de olie een beeld van in de Bijbel? Ja, van de geest. En als er iets is wat nodig is vandaag, lieve broeders en zusters, dan is dat dat er mensen zijn die leven door de kracht van de Heilige Geest. Niet door eigen kracht, niet onze eigen inspanningen, maar Gods Geest alleen. Dat is een leerproces. Maar als we eenmaal wandelen door de Geest, dan zal de Heer Jezus verheerlijkt worden in onze levens. Is dat niet wat wij allemaal verlangen, toch? Nou, Zacharia profeteert over het deel van Israël dat teruggekeerd was uit de ballingschap. En dat de bouw van de tempel op een laag pitje had gezet. Nou, is het heel belangrijk dat wij gaan begrijpen dat wij in een tijd leven na de grote ballingschap van de christenheid, het grote deel van de middeleeuwen, waarin het woord van God gesloten bleef. Daar kwam daarna een opwekking, begon eigenlijk al een beetje in de 17e eeuw, 18e eeuw. En toen in de 19e eeuw werd eigenlijk weer helder wat nou de gemeente is. Wat is nou de gemeente? Dat weten heel veel mensen vandaag niet. Ja, maar u zei dat net in uw gebed, dat wij op Israël zijn geënt, maar dat is dus niet zo. Want, met alle respect hoor, Israël is een aards volk. Je komt daarin door geboorte, natuurlijke geboorte. En de gemeente is een hemels volk. Wij zijn het lichaam van Christus. En God woont door zijn geest in het huis op aarde, dat zijn wij de gelovigen. Onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest, individueel, maar ook collectief. 1 Korintiërs 3 vers 16. En toen in de 19e eeuw dat weer werd herontdekt, kun je dat een beetje vergelijken met de periode van Ezra en Nehemia. Ezra herbouwde het altaar, het huis, en Nehemia bouwde er een muur omheen. Hij beschermde het tegen de leugen in onze tijd. Maar, wij zijn nu weer 200 jaar verder, en wat zien we gebeuren? De aandacht voor het huis van God verslapt. Want vandaag in allerlei kerken worden de vrouwen weer in het ambt gezet. Maar dat is niet volgens de orde van het huis van God. Want in het woord van God staat dat de mannen op iedere plaats moeten bidden met opheffing van de heilige handen. En dat de vrouwen moeten zwijgen in de gemeente. Dat zij niet toegestaan is te leren of gezag te hebben over de mannen. Dat is de orde van het huis. Nou, oudsten worden niet door mensen aangesteld, maar door de Heilige Geest, dus de orde van het huis. Dat hebben we allemaal een beetje laten gaan. We kiezen onze eigen leiders. En de hele heiligheid van het huis van God wordt ook met voeten getreden, want vandaag, nou ja, zijn allerlei personen in allerlei relatieverbanden die niet man-vrouw zijn, ook onderdeel geworden, lid geworden van kerken, gemeenten enzovoort. Nou, dat zijn allemaal exact dezelfde kenmerken als waar Zacharia in zijn tijd tegen profiteerde. Zij hadden een uiterlijk huis, tempel met allerlei stenen en zo. Wij hebben een geestelijk huis. De gemeente is een geestelijk volk. En omdat de Heilige Geest woont in het huis, kunnen wij niet onze eigen gedachten invoeren in het huis van God. Nee. Alles wat in het woord staat geschreven over het huis van God, 1 Korinthe, 1 Timotheus, Titus, dat moeten wij allemaal gehoorzamen. Want wie mij lief heeft, houdt mijn geboden. En daarom hebben wij de verantwoordelijkheid om in onze eigen levens, maar ook met elkaar, het huis van God gestalte te geven door heel eenvoudig ons te houden aan het woord van God. En niet gaan zeggen, ja maar, dat is al zo ouderwets, dat was voor toen, wij gaan het anders doen. Snap je? Dus in onze tijd hebben we nodig dat we weer teruggaan naar Gods woord. Wat hier in dit hoofdstuk staat, dat de olie, de Heilige Geest, kan stromen, en dat hij het voor het zeggen heeft. Ja? Daar ga ik zo iets meer over zeggen. Maar is dat ook jullie verlangen? Nou, dat is super. Want daar is de Heere God heel blij mee. Hè? Dat we zeggen van nee, het gaat niet om mijn idee, om mijn gedachte, maar het gaat om uw woord. Nou, is dit het vijfde visioen? Ik heb de vier nog even op een rijtje gezet. Je kunt dat allemaal op mijn website vinden vandaag, de samenvatting, vanaf 2:00, dus vanaf nu. Bij cursus Bijbelstudies Veenendaal staat de hele samenvatting op de website dirkhanjansen.nl. Kun je dat nog even nalezen. Je kunt het opschrijven. Het eerste visioen was de man op het rode paard. Hoofdstuk 1. Dat wil zeggen, de macht die op dat moment heersend was in de tijd van Zacharia. Dat was het rode paard. Er was een man, de Heer Jezus, die heeft het allemaal voor het zeggen. Vandaag denkt Trump dat hij de wereld kan veranderen. Maar dat is niet zo. Er is maar één man die de wereld veranderen gaat. En dat is de Heer Jezus. Hij stond ver achter tussen de mirten. Het was nog ver in de tijd van Zacharia dat zou gebeuren. Dan het tweede visioen, de horens en de smeden. Hoofdstuk 1 ook. Dat zijn de vier wereldrijken die het voor het zeggen hebben. De tijden van de volken. Israël had gefaald. En God gaf de heerschappij over aan heidense koningen. Er zijn vier wereldrijken. Die falen ook allemaal. De mens faalt. En daarom zijn er ook smeden geweest. Die weer dat falende rijk hebben getuchtigd. Dus bijvoorbeeld. Het Babylonische Rijk werd door de Mede en de Perzen verslagen. Dat was een smid. Voor dat die horen van het Babylonische Rijk. Het derde was de man met het meetsnoer in hoofdstuk 2. Dat wil zeggen dat Jeruzalem zal weer de stad worden van de grote koning. God gaat Jeruzalem herstellen als de stad naar zijn hart. En het vierde, we hebben de vorige keer gezien, weet je nog? De hoge priester Jozua, die stond daar met vuile kleren. Het priesterschap was bevuild. Nou, in onze tijd heb ik de vorige keer gezegd, zijn wij ook priesters? Maar het hele priesterschap is ook bevuild. Ik was afgelopen week in een gemeente en er waren mensen die vroegen, kun je voor mij bidden? Want het was een probleem. En ik zei, maar je kunt ook zelf naar de troon van de genade gaan. Ik wil best voor je bidden. Maar mensen denken, omdat ik dan een voorganger ben of ik doe een break, dat ik dan een soort van middelaar ben tussen het priesterschap, hè? Snap je? Nee, jij bent ook een priester. We hebben niemand nodig om voor ons namens ons tot God te naderen. Je mag voor elkaar bidden, uiteraard. Jacobus 5. Alleen, zodra iemand denkt, hé, die persoon die preekt, dus of die is dominee, of weet ik, dat is iemand die staat dichter bij de Heer dan ik. Dan heb je het nog niet begrepen. Nou, het vijfde visioen vandaag. De gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Begint in vers 1. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij uit mijn slaap. Dat is wel heel typisch. Hier is de profeet een type, een beeld van de in slaap gevallen christenheid. Want wij zijn, even generaliserend, hè, als christenheid in slaap gesukkeld. Als ik van de week lees dat de NGK-kerken ook alweer homorelaties toe gaan staan aan het avondmaal, dan denk ik, we zijn in slaap gevallen met z'n allen. Het zijn allemaal vergaderingen en synodes. Maar is Gods woord dan zo moeilijk op dit gebied? Nee, de mens wil het niet horen. Want het woord van God is als een tweesnijdend zwaard. Water? Ik heb er één over. Men vult zelf wel in hoe men het huis vormgeeft. Terwijl de Heilige Geest via het woord de ontwaakten in overblijfseltijd, onze tijd, duidelijk maakt. Hoe moeten we ons nou gedragen in het huis van God? Nog één. Nee, nog één. Ja? Nou, een kandelaar van goud en twee olijfbomen daarnaast, die zorgen voor de toevoer door gouden buisjes om de zeven armen van de kandelaar te laten branden. Nou, wie is de kandelaar? Ja, wie zijn de lampen? Dat zijn wij. Wij zijn maar lampen, hè? Een lamp is niet het licht zelf. Maar een lamp is het middel om het licht te verspreiden. Alleen als wij als lampen verbonden zijn aan de kandelaar, als er olie kan stromen, dan is de Heer Jezus Christus het licht in ons leven. Ja? Niet door kracht, zegt de Heere, de engel, tegen Zacharia, vers 6, en ook niet door geweld. Dus de tijd van Zacharia was een tijd van overheersing. Overheersing door heidense volk. En dan zegt God, je moet niet denken dat je dat door geweld kunt bewerkstelligen. Mijn huis, de tempel. Maar alleen door mijn geest. Ja? Nou, laten we dan even gaan naar Galaten hoofdstuk 5 in het Nieuwe Testament. Vers 16. Er staat in Galaten 5 vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest. Zie je dat? Ik had vandaag nog iemand die mij... Ik heb dan op YouTube wel eens wat filmpjes met uitleg. Nou ja, de reacties zijn niet van de lucht natuurlijk, want iedereen heeft zijn eigen visie en zijn eigen mening. En iemand zei tegen mij, ja, maar wij leven nog steeds door de wet. Nee, wij leven door de geest. Want de wet is een uiterlijke regel die tot ons komt en die zegt, jij moet iets presteren. Jij moet lief hebben. Jij moet God dienen. En dan gaan we dat proberen, maar dat lukt niet. Wij leven niet door de wet, maar door de geest. Maar ik zeg, zegt Paulus, wandel door in de kracht van de geest. Dat wil zeggen dat wij als lege, afhankelijke, zwakke mensen zeggen, Heer Jezus, ik kan het niet.
2 Korinther 3.
2 Korinther 3, ja, goed zo. Want de bediening van de wet is een bediening van de veroordeling en van de dood. Maar waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. De bediening van het nieuwe verbond is de bediening van de geest. Kennen jullie dat of niet?
Hebreeën 7:8.
Zo, daar komen wat teksten voorbij, ja. Het gaat over Melchizedek.
En over ja. Er zijn twee verbonden. Dat ja. De hoge priester is.
Ja. Ja, dat klopt, ja. Het oude verbond is niet ver van verdwijning, zegt hij dan. Ja. Want de nieuwe priester is dat geworden op basis van een onvergankelijk leven. En niet op basis van opvolging uit de stam van Levi. De Heer Jezus is onze hoge priester. En hij is dat voor eeuwig. Dus is er ook een verandering van wet en een verandering dus van verbond. Maar hij zegt ook, kijk maar, Galaten 5, wandel door de geest, dat is vers 16. En dan zegt hij in vers 18, als je door de geest geleid wordt, zie je dat? Geleid. Geleid. En dan in vers 24, weer wandelen. Want de vrucht van de geest, en dan zie je dat in vers 22, is het karakter van de Heer Jezus. Dus de wet is niet, dat is de kracht. Dat is wij gaan het doen. Wij gaan onze kerk en onze gemeente eventjes presenteren aan de wereld. Je moet bij ons komen, want bij ons is het geweldig. Bij ons, nee, zegt Zacharia. Hoe ben je een Bijbelse gemeente doordat Christus verheerlijkt wordt en wij allen geleid worden door de Heilige Geest. En dat hoort de aantrekkingskracht te zijn voor mensen die dat proeven. Hè? Er wordt ook heel veel gediscussieerd over hoe houden we nou de jeugd bij de kerk. Dan gaan we allerlei initiatieven ontwikkelen en dan moet dat vlot en moet een band komen. En dan moet... Maar dat houdt jongeren niet bij de kerk. Eventjes maar. Maar wij kunnen toch niet concurreren met de wereld? Die hebben allemaal veel betere muziek en nog veel interessantere feesten. De aantrekkingskracht voor jonge mensen is, ik zie de Heer Jezus in die broeders en zusters. En dat wil ik ook. En dat is niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Nou, hopelijk is dat helder. En in Zacharia betekent dat mijn huis, mijn gebouw, daar waar ik gediend word, zal straks hersteld worden. Niet door kracht of geweld of door oorlog, maar door mijn geest. De Heer Jezus, als hij komt als koning, priester, Zerubabel en Jozua in één persoon, die zal straks zijn tempel bouwen. Kijk maar even mee naar Zacharia 6. Vers 12. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere van de legermachten, zie een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen. Hij zal de tempel van de Heere bouwen, zie je dat? Ja, hij zal de tempel van de Heere bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, hij zal priester zijn op zijn troon. En tussen die beiden, dus koning en priester in één persoon, zal vredesberaad plaatsvinden. Dat straks in het vrederijk, dan bouwt hij zijn tempel, zijn huis, samen met zijn Joodse broeders. Mooi, hè? Maar jullie zijn ook bouwers aan het huis. Heel simpel, hoe richt je je huishouden in? Hoe ga je met je kinderen om? Hoe ga je met je buren om? Dat is allemaal bouwen aan het huis. Dat is de gemeente van God. Het is niet alleen maar als we zondag samenkomen, maar wij zijn een tempel. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Hoe praat je met elkaar? Hoe vul je je financiën in? Dat is allemaal door zijn geest. Misschien denk je wel, ja, de belasting vind ik vervelend. Ik ga een beetje sjoemelen hier en daar. Nee. Dat zegt de apostel in Openbaring of in Romeinen 13, dat de belasting hoort gewoon aan de overheid. Snap je, dat is allemaal de gemeente, dat is allemaal heilig, rechtvaardig. Zo bouwen wij allemaal aan de tempel, nu, vandaag. Nou, even nog over dat mijn geest, vers 6. Vandaag is er één groot probleem, lieve mensen. Gemeenten zijn management operaties geworden, in plaats van levende organismen. Commissies, planningen, organisaties, sponsoracties, taakgroepen, allemaal menselijke inspanning. Maar staat nergens geschreven in het boek Handelingen dat het eerste de gemeente daar al met dat soort dingen bezig waren. Nee. Ze waren volledig verbonden met de Heer Jezus en de Geest leidde hen. De Geest leidde hen. Het gaat niet om krachtige, energieke mensen of grote aantallen. Het gaat niet om methodieken, maar het gaat om zwakke, afhankelijke mensen. Die zeggen, Jezus, niet door mijn kracht, maar alleen door uw geest. Zoals Paulus zegt, ik zal niet anders roemen dan in mijn zwakheden. En vandaag zijn er mensen op het podium. Ik heb dat meegemaakt, ik heb dat wonder gezien. Ik heb die genezing gedaan. Allemaal. Wat wordt daar verheerlijkt? Ja. Kijk eens hoe geestelijk ik ben. Maar een echte christen die door de geest geleid wordt, is iemand die sober is, ingetogen, bezonnen en nederig. Die gaat zichzelf niet, al maak je weet ik wat mee, dan hou je dat lekker voor jezelf.
Sorry.
Ja, dat gebeurt wel vaker hoor. Ja? Vers 7 in Zacharia 4. Let op, prachtig ook. Een bemoediging voor jullie en voor mij. Wie bent u, grote berg? Zie je dat? Nou, Mark, je hebt het net verteld. Je baan. Dat is een berg voor jou nu. Toch?
Ja, een beetje. Ja,
en dan zegt... Wie bent u, grote werk? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Zerubabel is hier dan eigenlijk de Heer Jezus, de koning. Hij is jouw koning, hij is jouw heer, toch? Leg het bij hem neer. En die enorme berg, die zal een vlakte worden. Heb ik in mijn leven al heel vaak meegemaakt. Jullie ook? Dat je dacht, oh, wat een probleem is dit. Hoe moet ik hiermee omgaan? Het is een berg. De Heer Jezus zegt in Marcus 11... Als je tot deze berg zegt, hef u op en werp u in de zee, het zal gebeuren. Dat wil niet zeggen dat wij letterlijk bergen moeten gaan verplaatsen, maar dat zijn de grote problemen. En in deze context was dat de grote wereldmacht die voor de deur stond in de tijd van Zacharia. Het zijn de machten vandaag van de wereld. Poetin en Trump en weet ik veel wie allemaal. Europa is ook een berg. Hè? Maar God zegt, ik lach erom. Psalm 2, ik lach erom. De demonische machten van de duisternis die ons belagen. Nou, daar kun je soms een enorme berg van maken. Maar God zegt, het zal een vlakte worden. Want je bent verlost uit de macht van de duisternis. Hij zal een sluitsteen aandragen. Zie je dat? De sluitsteen. Christus is de voleinde. Hij is de sluitsteen van elk probleem. Weet je wat het moeilijkste is van het christelijk geloof? Omgaan met lijden. Omgaan met tegenslagen. Omgaan met moeilijkheden. Toch? Hoe hou je stand? Hoe hou je vol? Nou, dit woord zegt de Heer Jezus Christus is de sluitsteen. Hij maakt het af. Zullen we even naar Filippenzen 1 gaan? Filippenzen 1, vers 6. Dat is een heel bekende tekst. Ik vertrouw erop dat hij die in u is. Pardon. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Zie je dat? Filippenzen 1, vers 6. Ik ga een beetje snel, hè, soms.
Hè? Soms.
Ja, het spijt me. Nee, is niet zo erg. Nee.
Ja. Ik ken die tekst uit mijn hoofd. Goed,
ja. Kijk, dat zijn de Bijbeltijgers, die moeten we hebben. Nee, maar de sluitsteen, lieve mensen. Het is het verlangen van de Heilige Geest, van de Heere God, dat u hem, de Heere Jezus, gaat leren kennen. Hoe meer u hem leert kennen als het begin en het einde, de alfa en de omega, de voleinde van ons geloof, hoe meer u in alle rust alles aan hem kan overlaten. Want hij is goed en barmhartig. Je kunt hem op zijn woord vertrouwen. Toch?
Bovendien, moet ik denken aan 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw die ons geroepen heeft tot gemeenschap met zijn zoon.
Ja. Dat klopt. De gemeenschap, de omgang. Mooi, hè? Maar kent u dat? Dat vertrouwen? Kent u dat? Ja?
Heb ik moeten leren.
Ja, ja, dat moeten we allemaal leren. Gezellig. Laten we verder kijken. Vers 10. Nee, excuses, ik heb nog iets vergeten. Er staat aan het einde van vers 7... Kijk maar mee. Er staat onder luid geroep genade, genade, zei hij. Zie je dat? Ja. Het is alles genade. Mijn genade is u genoeg. Ik wil met jullie lezen uit, ja, dat hoef ik niet op te zoeken. Dat is de tweede brief van Johannes. Er staat in vers 3. Paulus zegt altijd, genade zij u in vrede van enzovoort. Hè? Maar Johannes zegt, in 2 Johannes, genade, barmhartigheid, vrede zal met ons zijn. Paulus wenst het. Johannes zegt, zal met ons zijn van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, de Zoon van de Vader. Genade zal met ons zijn. Kijk nou eens even terug op je leven. Jullie hebben een iets langer project achter de rug dan ik, hè? Jij iets minder lang. Maar kijk nou eens even terug. Hoe de Heere God alles heeft gedragen en geleid. Waar je nu bent. Nou, dat gaat toch ook in de toekomst zo verder? genade, genade. En dan staat er in vers 9. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. De Heere van de legermacht. Hij staat boven alle machten. En er zal een tempel op aarde komen. En er zal een tempel in de hemel komen. De gemeente van God. Waarvan de Heer Jezus de lamp het licht is. Openbaring hoofdstuk 21 en 22. Dan vers 10. Want wie veracht de dag van de kleine dingen? Het was maar een klein groepje mensen die bezig was met die tempel. Vandaag zijn er maar weinigen die het woord van God gehoorzamen. Weinigen. In de enorme christenheid. Vandaag zijn ze heel druk met de paus. De paus is ziek, de paus is beter, de paus is ziek. Op het journaal gaat het over de paus. Waarom? Het gaat niet over de oudste van mijn gemeente als die ziek is of zo. Maar het gaat over de paus. Dat vinden de mensen interessant, een religieus systeem. Maar de kleine dingen, daar kijkt God naar. Wat jij, wat u in uw leven doet, in uw eigen huisgezin. De wereld veracht dat. Die kijkt liever naar het grote systeem. Maar de Heere God niet. Hij ziet, u hebt kleine kracht, u hebt mijn naam niet verloochend, u hebt mijn woord bewaard. En het bevel van mijn volharding hebben jullie bewaard. Daarom zal ik ook jullie bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld zal komen om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Dat is straks de toorn van God die zal komen. Dus ga jezelf niet uitvlakken. Denk niet, nou ja, ik ben geen eens een voorganger, ik ben geen dit. Nee. Kleine dingen. Vandaag is de tijd van de kleine dingen. En de mens kijkt naar de grote aantallen, de grote gemeenten, de schreeuwers. Maar de Heere God kijkt naar het hart. Zoals Israël naar Saul keek, dat moet onze koning worden. Maar God had David uitgekozen. Een schaapherder. Terwijl die zeven blij zijn. Ja, dat zijn de ogen van de Heere. En in Openbaring 4 vers 5 zijn het de zeven geesten van God. Dat wil zeggen, er is maar één geest van God. Maar als er staat die zeven, dan is dat de voltallige alwetendheid van God zelf. Die de aarde doorzoekt. Zijn ogen doorzoeken de hele aarde. Wie hem dienen. Is er nog een getuigenis op aarde tot eer van de Heer Jezus? Zijn er nog mensen die hem vertegenwoordigen? Dat is wat God de Vader zoekt. Zulke personen die hem aanbidden in geest en waarheid. Nou, die zeven zagen Zerubabel en ze dachten, nou, die is goed bezig. Hij bouwt aan het huis van God. Terwijl alle andere Joden, de Israëlieten, waren bezig met hun eigen huis. Haggai, hè? Eigen comfort. Maar er zijn ook vandaag mensen die zijn bezig met Gods belang. Het tinnen gewicht, een beetje ingewikkeld. Terwijl die zeven blij zijn als zij het tinnengewicht zien. Het tinnengewicht is dat wat overeenkomt met Gods woord. De juiste, zuivere weegschaal. Waar het tinnengewicht op past. En wanneer is God blij? Wanneer is de Heilige Geest blij als Christus verheerlijkt wordt? Als wij gerechtigheid doen, als wij waarheid spreken, als wij onze broeders lief hebben, als wij de liefde van God naar de wereld toe openbaren in ons gedrag, dan is de Heer Jezus verheerlijk, dan is de Heilige Geest blij, dat is het tinnengewicht. Aan het huis van God bouwen wil zeggen, met goud, met zilver, met kostbare steenten, zodat anderen in de gemeente de Heer Jezus gaan dienen. Maar niet met stro of hout of stoppelen, met menselijke inspanning en menselijke manieren en methodieken. Je had ooit een boek, Doelgerichte Gemeente, weet je wel?
Ja.
Uit de jaren 90 of zo, geloof ik. Want ja, doelgericht leven was natuurlijk een bestseller, hè? Verdienen natuurlijk miljoenen dollars. Toen moest er een vervolg komen. En toen moest het doelgericht, moest wel een titel, anders verdient het niks. Zo gaat het gewoon. Ik ben een beetje cynisch, maar zo werkt het wel, toch? Maar Gods woord vertelt ons wat doelgericht gemeente zijn is. Dat Christus verheerlijkt wordt. Maar er zijn niet veel mensen die daarmee bezig zijn vandaag, hoor. Helaas. Maar jullie wel, toch? Ja, toch?
Ja.
In alle zwakheid. Yes. Openbaring 3, vers 8. Ik weet uw werken. Zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven. Die niemand kan sluiten, want u hebt kleine kracht. En hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie je dat? En een geopende deur wil zeggen dat wat de wereld sluit, opent de Heer. Nou, dan zegt Zachariah van ja, ik zie daar toch een merkwaardig beeld. Ik zie daar twee olijfbomen en ik zie daar van die gouden olie doorheen gaan met buisjes en zeven lampen. En die twee olijftakken waardoor die gouden olie door die buisjes loopt. Nou, die gouden olie, dat is wel merkwaardig in vers 12. Hij vraagt dat dan twee keer. Eerst over de olijfbomen, dan over de olijftakken. En dan heeft hij het over gouden olie. Zie je dat? Dat is heel typisch. Er staat niet in de beschrijving van vers 2 gouden olie. Maar hij merkt dat later op. De Heilige Geest is een goddelijk persoon. Gouden olie. De Heilige Geest is niet een kracht. Het is een persoon. Het is een persoon die wil alles bepalen in de gemeente. Maar, kijk me even mee. Vers 13, weet u dat niet? Vers 5, weet u dat niet? Nee, mijn Heer. Dat is mooi, hè? We weten niet alles, maar dan wordt het een klein beetje verwijt gemaakt. Weet je dat niet? Je weet toch wel dat de Heilige Geest alles voor het zeggen moet hebben? Nee, Heer, dat wist ik even niet. Nou, zo heb ik dat ook in mijn leven natuurlijk gehad. Dat ik dat moest leren. Hè? Maar wanneer leer je dat? Als je zegt, nee, mijn Heer, ik weet het niet. U bent de Heer, legt u het mij maar uit. Dat is de juiste houding, toch? Nou, als we nou even gaan naar 1 Korinthe 12. Dan zie je het volgende. In vers 1. Wat nu de geestelijke, nou ja, in HSV staat gaven, maar dat is niet goed vertaald. Er staat in het Grieks pneumatica. Dat wil zeggen, de geestelijke uitingen. Dat wat door de geest gebeurt, maar niet de Heilige Geest, maar gewoon pneumatica wil zeggen, als er een uiting is in de gemeente, is het altijd door een geest. Of het is een valse geest, of het is een goede geest. Wat betreft al die uitingen die geestelijk zijn, wil ik niet dat jullie onwetend zijn. Zie je dat? Onwetend. Zacharia zegt, ik weet het niet. Nou, gaan we verder lezen. U weet dat u heidenen was, vers 2. Weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Dus demonische geesten zorgen ervoor dat je willekeurig wordt meegevoerd. Je hebt geen idee waarheen. Je wordt helemaal uitgeschakeld. Want de Korintiërs dachten, ik moet in een tong gaan spreken. Maar niemand verstaat het. Toch? Dus je laat je meevoeren. Terwijl de geest, de Heilige Geest, nooit buiten jouw wil omgaat. Hij zal nooit van jou een werktuig maken, zodat je wordt meegevoerd in een soort extase, zoals bij de afgoden gebeurt. De Heilige Geest is altijd iemand die met jouw geest samen jouw complete persoonlijkheid blijft respecteren, Maar, vers 3, kijk maar mee in 1 Korinthe 12. Ik maak u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus als de Heilige Geest actief aanwezig is in het huis van God, dan zal de Heer Jezus als Heer erkend worden. Niet meegevoerd worden door allerlei talen en zo. Want dat vonden de Korintiërs wel interessant. Maar zegt Paulus, het sticht jezelf. Dat is niet positief bedoeld trouwens. Maar de Geest wil graag dat de ander, de heerschappij van de Heer Jezus Christus in zijn of haar leven meer en meer gaat erkennen. Dat is de Geest. Dus de pneumatica, de geestelijke uitingen in de gemeente moeten altijd leiden, niet tot een vervloeking van Jezus, zoals vandaag in heel veel gemeenten, de mens staat bovenaan en dan komt de Heer Jezus op de tweede plek, weet je wel? Nee, hij staat bovenaan. Het zijn de gouden toevoerbuisjes met gouden olie, de Heilige Geest, waardoor de Heer Jezus in het huis van God, de tempel, wij zijn de tempel, alle heerschappij, alle eer, alle heerlijkheid krijgt. Wandelen door de Geest. En dat is helemaal met mijn geest, ja.
De Geest, daar zit ook een waarschuwing in. De Geest niet separaat gebruiken. Het is de Geest van God of de Geest van de Heer Jezus.
Ja, dat klopt, ja.
Het gebeurt een charismatische kring. Alleen maar de Geest aanbidt.
Ja.
Maar dat is niet juist.
Nou, sterker nog. Ook wordt nergens gezegd dat wij de geest moeten aanroepen. Ja. Of dat wij tot de geest moeten gaan spreken. Of de geest moeten gaan verzoeken om, kom met u, kom geest, kom heilige geest. Nee, de Heilige Geest presenteert Christus.
Ja.
En dat is het voorwerp van geloof. Hij is ook degene die het huis bouwt. Ik zal mijn gemeente bouwen.
Johannes 15, hij gaat van de Vader uit en dan wordt door de Heer Jezus gezonden.
Ja, dat klopt, ja. Nou, en dat is de betekenis van Zacharia 4 voor ons. Kijk, voor Israël betekent het, straks als de Heer Jezus komt, dan zal hij door zijn geest, door de twee gezalfden, zal hij zijn tempel gaan bouwen. Die gouden buisjes, dat zijn ook de middelen waardoor Christus geëerd wordt. En dat zijn de gaven die de Heer Jezus geeft aan de gemeente. Namelijk apostelen, profeten, leraars, evangelisten, leraars, herders. Die vijf. De gouden buisjes. God geeft, zijn zoon geeft aan de gemeente middelen, personen die jou, die u, die mij bij de Heer Jezus brengt. Ik ben ook gevormd door broeders die mij dit allemaal geleerd hebben. Dat waren de gouden buisjes, dat zijn ze. En daardoor stroomt de olie, de Heilige Geest, via mensen, waardoor ik meer en meer gericht word op de Heer Jezus. Dat geldt ook voor jullie. Ik ben hier vandaag gekomen om jullie te vertellen over de Heer Jezus. Het is niet zo makkelijk vandaag. Want gisteren had ik een begrafenis van mijn vader. Ja. Dus het was heel heftig en emotioneel. Maar ik heb ook gebeden van, er was heel veel familie. Daar ben ik best wel moe nu. Maar ik zei, Heer, ik wil zo graag dat u geëerd wordt in dat wat ik ga zeggen. Want de familie gelooft, nou ja, voor het grootste deel, 99% niemand. En dan zie je weer die buisjes. De Heer doet het, hè? Hij doet het. Ik hoef dat niet. Ik moet het voorbereiden. En het was een getuigenis over hem. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij. Sorry. Gelooft u dat? Dat zegt hij tegen Martha. Nou. Dus, nou ja. Mijn vader was altijd daarmee aan het worstelen, dus gelukkig is hij toch uiteindelijk door een vriend van hem, is die bij de Heer Jezus gebracht. Mooi, hè? Ik lukte mij niet, want ja, hij vond mij nogal eigenwijs enzovoort. Ik wist alles beter. Maar hij heeft toch vrede gevonden. Nou, laten we het afsluiten, het laatste stukje. Wat betekenen die twee olijfbomen? Aan de rechterkant van de kandelaar en de linkerkant. Vers 14. Dit zijn de twee gezalden. De zonen van de olie die bij de heren van heel de aarde staan. Zerubabel en Jozua. Het koninklijke deel. En het priesterlijke deel. Wij zijn gemaakt tot een koninkrijk. En tot priesters, zegt Openbaring 1. De Heer Jezus is de koning-priester, Melchizedek, de koning-priester. Wij mogen, zegt Romeinen 5, heersen. Waarover moeten wij heersen? Over de zonde. De charismatische zeggen, nou, Romeinen 5, we moeten heersen over ziekte, over alle omstandigheden. Nee, dat betekent Romeinen 5 niet. Romeinen is geschreven in het context van de zonde. Wij zijn uit de macht van de zonde bevrijd. Dus als wij koningen zijn, zijn we dat vandaag over de zonde. En straks met hem mogen wij heersen. Maar vandaag, als we met hem lijden, met hem verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Maar waar heersen wij vandaag wel over? Over de zonde. In ons eigen leven. Toch? De genade is ons gegeven dat wij zullen heersen. Priesters zijn we ook. Want wij mogen tot God naderen. Zoals gisteren mocht ik namens hem tot mensen spreken, dat ze ook priester zijn. En ik mag ook mijn lof, mijn dank in het heiligdom brengen. Dat mogen jullie ook. Dat is koning-priester zijn. Omdat hij onze koning-priester is. Eigenlijk is hij onze Heer. Want Israël staat in relatie tot hem als koning en als onderdanen. Wij zijn gesteld tot discipelen van de Heer. Hij is onze Heer. Het hoofd van het lichaam. Je leest nergens in de Bijbel dat hij onze koning is, als zijnde van de gemeente. Hij is de Heer van ons leven, heilig dan Christus als Heer in uw harten. 1 Petrus 3, vers 15. Nou, in hoeverre is hij jullie Heer? In alles? Hij is de Heer over je financiën, hij is de Heer over je huishouden, over je gezin, hij is de Heer over je emoties, over je alles. Heer, u bent mijn Heer. En wij zijn priesters. We mogen hem de lof van onze lippen brengen. We mogen namens hem tot mensen spreken. En dat is wat hier staat. Die beide heren van heel de aarde staan. Nou, straks in Openbaring 11, zullen we daar nog even naartoe gaan? Openbaring 11. Straks in de grote verdrukking, wel eens van gehoord? Wel hè? Ja, jullie zijn natuurlijk bekend met het profetische woord, gelukkig. Heel veel mensen niet hoor. Dan zal er een moeilijke tijd komen. De tempel van God zal worden vertreden. En de antichrist zal daarin zijn intrek nemen. Hij zal daar een beeld oprichten. Het beeld voor het beest uit de zee. Dat is de politieke leider van het hersteld Romeinse Rijk. Lees misschien Amerika plus Europa. Nou ja, vul maar in. Maar ik wil even een stukje lezen uit Openbaring 11, vanaf vers 1. Dus Openbaring 11. Mij werd een neetlat gegeven die op een staf lag. En de engel was erbij komen staan en zei, sta op en meet de tempel van God het altaar en hen die daarin aanbidden. Maar laat de buitenste voorhof van de tempel erbuiten en meet er niet, want die is aan de heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertrappen 42 maanden lang. En ik zal mijn twee getuigen, daar heb je ze, de twee olijfbomen, macht geven en zij zullen in rouwkleding gekleed 1260 dagen lang profeteren. Zij zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor God, de God van de aarde staan. Zie je dat? Dus straks in Jeruzalem, in die moeilijke tijd, 42 maanden, 1260 dagen, zullen er twee getuigen zijn. Nou, sommigen zeggen Elia en Mozes, dat laat ik even een beetje in het midden. Of anderen zeggen Henoch en Mozes. Of, nou ja, Maakt niet zoveel uit. Het gaat om de twee getuigen. Die zullen voor de heren van de aarde staan. Om in dat verdrukte, vertrapte deel. De getuigen van de heiligheid van God. Nou, zo zijn wij ook nu al. Het is nu niet de grote verdrukking. Maar we leven nu in de tijd van de verdrukkingen. Hè? Mogen wij ook, terwijl de tempel vertreden wordt. Wat ik net aan het begin zei. Mogen wij ook staan voor de waarheid van Gods woord.
Maar de antichrist, het beeld van de antichrist komt toch niet in de tempel? Dit komt toch niet verder?
Het beeld van, ja zeker. De gruwel van de verwoesting zal op de heilige plaats staan. Dat wil zeggen, de gruwel, dat is een aanduiding voor een afgodsbeeld, die verwoesting brengt. De verwoesting zal zijn de koning van het noorden, de Assyriër, die als een tucht, een oordeel van God, omdat zij dat beeld aanbidden, Israël, maar ook de hele wereld, zal God die verwoester zenden, Zacharia, straks hoofdstuk 14, de vrouwen zullen worden verkracht en de huizen geplunderd enzovoort. Dat is de verwoester als een oordeel van het feit dat in die tempel dat beeld wordt gezet op de heilige plaats.
Volgens Gert van de Weert komen ze dan niet, want daar zorgen de twee getuigen voor, de twee profeten, dat ze daar niet in kunnen komen. Dat is wat hij zegt.
Dan heeft Gert van de Weert het helaas fout. Dat durf ik zo te zeggen. Een beetje eigenwijs vind ik. Wanneer u de gruwel die verwoesting brengt ziet staan op de heilige plaats. In de heilige plaats. Vlucht naar de bergen. Zoals de profeet Daniel al heeft gezegd. Daniel 9. De gruwel. En in Openbaring 13 zie je het natuurlijk ook staan. Dat, nou misschien kun je even opzoeken. Openbaring 13. Ik heb toch heel even de tijd.
Maar moet die tempel dan gebouwd worden?
Of ja. Ja, weet je, ik ben afgelopen week, ik heb een video over gezet, over de antichrist. Nou, als je, daar kwamen zoveel reacties op. Mm-hmm. Allemaal mensen die dat aan gingen vallen. Ja, de tempel is de gemeente enzovoort. Wat zei je?
Ja, er is natuurlijk heel veel verschil van mening.
Ja, daar word ik soms wel eens voeteloos van. Ja. Nee, de tempel, Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen. Dat hij in de tempel van God zal zitten. Dan zeggen ze, ja, er staat tempel van God. Dus is dat de gemeente? Nee. Nee, want Daniel heeft het al voorspeld. Matthäus 24. De heilige plaats. De tempel van God wil zeggen, het is de tempel van de Joden. Ja. En Johannes zegt in 1 Johannes 2 niet dat de antichrist in de gemeente gaat zitten. Maar antichristen. Zoals u hebt gehoord dat de antichrist komt, zo zullen er ook vele antichristen zijn. Maar de antichrist komt niet in de gemeente. Maar zijn voorlopers wel. Je moet goed lezen wat er staat. Nou, Openbaring 13. Even kijken, er staat. Even zien. In vers. Even kijken. Vers 14, het misleidt hen, dat is de antichrist. Dus even voor de duidelijkheid, er is een beest uit de zee en er is een beest uit de aarde. Het beest uit de aarde is de antichrist, de valse profeet. Waarom? Omdat in Deuteronomium 18 staat dat de profeet zou komen. Ja, en de valse profeet heeft, let op, vers 11... van Openbaring 13, heeft horens als van een lam. Dus hij doet zich voor als de Messias, de profeet, maar hij is de valse profeet. En dan staat er in vers 14, het misleidt hen die op de aarde wonen, door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen, 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, bedriegelijke tekenen van de ongerechtigheid, voor de ogen van het beest, dat is dus het beest uit de zee, en het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moesten maken, of moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard, dat hem weer levend werd. En hen werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken. En zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Nou, staat hier niet in de tempel, maar dat kun je opmaken uit Matthäus 24, Daniel 9 en 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. De antichrist zal ook zichzelf laten aanbidden alsof hij God is. Helder? Ben je nog niet overtuigd? Dat is niet geloofd. Wat moet ik nog meer doen? wat moet ik nog meer? U bent een Gert van der Weert aanhanger.
Ja.
Ja. Nou ja. Laten we daar geen twistpunt van maken.
Nee.
Ja?
Een van de meesters van Trump.
Sorry?
Een van de meesters van Trump.
Ja.
Ijvert voor de bouw van de derde tempel. Ja. Die heeft zelfs op zijn borst het Jeruzalemkruis.
Ja.
En op zijn rechter bovenarm. Het teken dat ze gebruikten tijdens de kruistochten. God met ons.
Ach jongens. Ja, de tempel zal komen. Hè? De derde tempel, dat wordt dus de tempel van de Antichrist. En dan wordt er een vierde tempel gebouwd, dat is de tempel van Ezechiël vanaf hoofdstuk 40. De tempel waarin de vorst, dat is een vertegenwoordiger van de Heer Jezus, zal zijn. De vorst. Dus niet Christus zal in de tempel zijn in het Vrederijk, maar de vorst. Weer een ander onderwerp, maar dat komt wel later een keertje. Nou, sluiten wij het af met de conclusie van deze studie. Zijn wij als degenen die gouden olie laten stromen, zodat de lampen, het collectief, de gemeente van God, een getuige is in deze wereld van de Heer Jezus? Dat is onze verantwoordelijkheid. Daarmee. Zijn er nog vragen? Of is dit zo goed? Ja? Amen.
We moeten veel leren.
Ja, nee. Ja, zeker, daarom ben ik hier ook. Hè. Ik moet ook nog heel veel leren. Maar het is gewoon zo heerlijk dat we het woord hebben. En ga die dingen lezen. Ik heb de samenvatting op de site laten zetten vandaag. Dus zoek het op als je tijd hebt vanavond. Lees nog even na. Gebruik kingcomments.com van mijn goede vriend Gerre Koning. Ken je dat?
Ja.
Nou, dat is het meest gezonde onderwijs wat je kunt krijgen, mijns inziens. Ik ben een beetje bescheiden, maar dat is echt heel goed.
Wil je dat nog een keer herhalen?
King Comments.
King?
King, hij heet Gerre Koning, dus King, ja. K-I-N-G.
K-I-N-G.
En dan C-O-M-M.
Ja.
E-N-T-S, comments.com.
.com.
Ja. Kun je de hele Bijbel, kun je zo gaan zoeken. En de uitleg is top.
Ik vind dat heel zuiver is.
Maar Gerre ken ik heel goed. Gerre is, ja, is nu bezig, maar hij is net ziek geweest, maar hij is nu bezig om het in het Spaans en het Portugees te vertalen. En het heeft geweldig vrucht, echt waar. Je kunt het als app downloaden op je telefoon.
Hij vond de vergadering van geloven.
Ja, dat is niet zo belangrijk, maar ja, dat klopt. Toevallig is hij van de vergadering van geloven. Ja. Nou, laten we het afsluiten. Zal ik nog even eindigen met jullie? Ja. Trouw God, alles wat u doet is goed. Alles wat de mens doet is altijd geneigd tot het kwaad. En daarom zegt u ook vanmiddag tegen ons, zorg nou dat mijn olie, mijn geest mag stromen in jouw leven. Het enige wat je hoeft te doen is aangesloten te zijn op die kandelaar, die gouden kandelaar, de Heer Jezus. Hij is ons hoofd in de hemel. En hij staat klaar om ons zijn kracht in zwakheid te geven. Wij zijn zwak en u bent sterk, Heer Jezus. Wilt u ons leren door uw woord hoe we uw huis vorm kunnen geven in ons dagelijks leven? Want u staat te komen. En u geeft ook beloning aan hen die gebouwd hebben. Met goud, met zilver, met kostbare steen. Laten we zo gevonden worden als ijverige bouwers aan uw huis, in Jezus' naam. Amen.